Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws.
Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar de nieuwspodcast van mei 2022. Ik ben Femke Veldman en aan de andere kant van de telefoon zit Tessa Dijksman. Hoi Tessa.
Hey Femke.
Hey, deze maand gaan wij 6 nieuwsitems bespreken. Onder andere over de nieuwe potentiële thuistesten, de online aanpak van alcohol en depressie en een maagverkleining. Is hoe sneller hoe beter? Voordat we beginnen met deze nieuwsitems, nog even een reactie van een oplettende luisteraar, namelijk van Martijn Medendorp, zelf ook huisarts. En die had een opmerking over de podcast die we gemaakt hebben over de herziene NAG-standaard dermatomycose. Toen sprak ik met Nikki Klaassen over de dermatose volgens het mocassin-patroon, oftewel rond de voetzolen. Nou, onze interpretatie van dit mocassin was niet correct. Martijn vertelt het volgende erover. De mocassin is geen bordeelsluiper. Dat zijn schoenen met crepzolen en suède. En ze werden zo genoemd omdat ze bijna geen geluid maken. En meestal werden gedragen door pooiers. En ik zei, nou, zijn het dan bootschoenen? Maar bootschoenen zijn het ook niet. De mocassin is een Frans woord voor het schoeisel. Een lapje leer wat indianen om hun voeten droegen. En de klemtoon ligt op de eerste lettergreep en niet, zoals wij zeiden, op de laatste lettergreep. Ze zijn nu weer in de mode onder de naam loafers. Nou, en dan nog even de uitspraak voor de echt geïnteresseerden. Daar komt ie.
Mocassin. Mocassin.
Dus, laat het weten, zeggen we iets verkeerd. Ook al gaat het over een bootschoen. Of een, hoe heet het ook weer, bordeelsluiper. Mooi woord. Laat het ons weten.
Nou, zo had ik, ik heb 5 jaar bij de huisartsopleiding gewerkt. Had ik een keer een screencast gemaakt over pityriasis vesicolor. Dat is dat je praat over een PowerPoint heen. En ik heb verder geen gymnasium gedaan, maar alleen ateneum. En het blijkt dat ik consequent in die hele screencast pityriasis vesicolor verkeerd uitsprak. Namelijk pityriasis vesicolor, pityriasis vesicolor. Dus mijn collega's die hebben me daar nog, hebben we dat nog lang nagedragen.
Nou, nog 1 keer.
Mocassin.
Op naar nieuwsitem 1.
Nieuwsitem 1. Ziektes opsporen met een thuistest. Nou, verschillende media berichten onlangs over een laagdrempelige thuistest die vroegtijdig nierschade, diabetes en hart- en vaatziekten zou opsporen. Onderzoek naar de test wordt zelfs een opmaat naar een nieuw bevolkingsonderzoek genoemd. Of de test effectief en nuttig is, moet echter nog blijken. Bovendien roept de test, zeker voor de huisarts, verschillende vragen op.
Ja, het gaat om een urinetest, een hartritmetest en een vragenlijst. Daaruit bestaat de thuistest van het zogeheten check-at-home onderzoek, waarvoor in het kader van onderzoek de komende jaren 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar worden uitgenodigd. Doel van deze thuistest is het vroegtijdig opsporen en behandelen van nierschade, diabetes en hart- en vaatziekten. Het onderzoek is een vervolg op de kleinere prevent- en niercheck-onderzoeken van het Groningse UMCG. Daaruit bleek dat thuisonderzoek naar microalbuminerie mensen met nog ongediagnosticeerde nierschade kan identificeren. Nou, dat was reden genoeg voor een opschaling naar een breder ingestoken thuistest, waaraan verschillende Nederlandse UMC's samenwerken met de Nierstichting, de Hartstichting en het Diabetesfonds. Maar zoals je al zei, Tessa, enkele vragen blijven hierbij nog onbeantwoord. Namelijk, leidt vroegtijdige opsporing van bijvoorbeeld nierschade in de thuissituatie ook daadwerkelijk tot betere uitkomsten bij de patiënt?
Ja.
Of een andere vraag, weegt deze toegenomen medicalisering van dit preventieve bevolkingsonderzoek op tegen de gezondheidswinst voor de algemene populatie? Of zijn de adviezen uit de NAG-standaarden om te screenen op orgaanschade bij patiënten met risicofactoren niet voldoende? Goeie vraag.
Zeker.
Ja. Nou, er zijn ook nog een aantal logistieke vragen. Zo bleek dat in het preventonderzoek maar 60% van de uitgenodigde deelnemers de test gebruiken. En daarvan zocht slechts 50% daadwerkelijk hulp na een afwijkende uitslag. Dus dat is ook niet bijster hoog.
Nee.
Ja, dan is een beetje de vraag, wat is dan de rol van de huisarts in deze? In de verschillende nieuws- en persberichten wordt eigenlijk gesteld dat implementeren van deze thuistest om een soort consultatiebureau-achtige setting vraagt.
En wat bedoelen ze daar precies mee?
Ja, dat het dan toch ja, buiten de huisartspraktijk ligt. Hè? En dat het dan op een ander bureau beoordeeld en opgevolgd wordt. En dan hebben ze het over dat het aanvullende onderzoek dan weer in de regionale diagnostische centra zou zijn. Dan is de vraag, wat is de rol van de huisarts hierin? En dan zouden ze dus met eventueel een afwijkende thuistest en verdere onderzoeken. En dan krijgen dus patiënten leefstijladviezen en medicatie eventueel. Om dus ook de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Nou, er zijn heel veel vragen en hopelijk komt het Check at Home met de antwoorden. En in de bespreking van de nieuwsberichten over de thuistest wordt met name ook benadrukt dat het onderzoek gaat starten naar de effectiviteit van deze thuistest. En dat we over 5 jaar daarvan de resultaten kunnen verwachten. Dus het is een onderzoek wat gaat gebeuren en hopelijk worden die antwoorden daarin ook gegeven op die vragen. Het is nog niet van start.
Nee.
Ja, wel iets om in de gaten te houden.
Ja, en ook om in de gaten te houden of het ons niet extra werk kost.
Ja, ja, ik vraag me af wat nou de echte meerwaarde is. Want het is een urinetest, een vragenlijst en een hartritmetest. Ja, dat lijkt me nog een beetje karig eigenlijk.
Nee, zoals zolang het in de preventiesetting is, kan het natuurlijk.
Ja, nou, ik ben nog niet bijzonder enthousiast. We hebben toch al een heel mooi systeem staan.
Ja.
Met de POH. Ja,
ik merk ook dat ik dan bang ben dat je toch veel vragen over krijgt bij minimale afwijkende uitkomsten.
Ja. Zullen we naar nieuwsitem 2?
Zeker.
Nieuwsitem 2. Een maagverkleining. Hoe sneller, hoe beter. Zweedse onderzoekers adviseren bariatrische chirurgie niet uit te stellen bij mensen met morbide obesitas en hypertensie. Zij onderzochten factoren die bloeddrukverlaging voorspellen na bariatrische chirurgie. Patiënten met recent ontstaande hypertensie hadden een grotere kans op herstel van de bloeddruk na 2 jaar dan patiënten die al langer hypertensie hadden. Is dan dus sneller ingrijpen de oplossing?
Ja, het is inderdaad bekend dat bariatrische chirurgie leidt tot vermindering van hypertensie. Maar het is minder duidelijk welke factoren hier nou aan bijdragen. Ook is het niet duidelijk hoe groot het risico vervolgens is op ernstige cardiovasculaire ziekte en sterfte bij personen die geen hypertensie meer hebben en na die bariatrische chirurgie. Nou, en daarom includeerden de onderzoekers alle Zweedse patiënten die tussen 2007 en 2016 bariatrische chirurgie ondergingen. Nou, dit waren bijna 16.000 patiënten met morbide obesitas en hypertensie. En daarvan kreeg 92% een gastric bypass en ongeveer 7% een gastric sleeve. Nou, van deze patiënten was 66% vrouw, hadden ze een gemiddeld BMI van 42 en een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. Nou, na deze interventie, na 2 jaar, had 39% geen hypertensie meer. Ze hadden dus ook geen antihypertensiva meer nodig. Nou, het gecorrigeerde risico op hypertensie na 2 jaar nam vooral af bij mannen en bij patiënten met een grote hoeveelheid gewichtsverlies. Nou, en de kans op persisterende hypertensie nam toe bij meer dan 1 jaar preoperatieve hypertensie, dus voorafgaand aan de bariatrische chirurgie, het gebruik van meerdere antihypertensiva, een hogere leeftijd, echt een hoog BMI, dyslipidemie en meer cardiovasculaire comorbiditeit. Nou, dat klinkt inderdaad wel logisch.
Ja.
Als je naar de gelukkige patiënten kijkt die na 2 jaar normotensief werden, hadden die gedurende 10 jaar daarop significant minder kans op ernstige cardiovasculaire ziekte. Dus 2,8% versus 5,7%. En ook op overlijden aan cardiovasculaire ziektes. 4% versus 8%. En dit alles was dus na correctie voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en BMI. Dus dat klinkt op zich positief.
Ja, zeker.
Nou, ja, en de onderzoekers concluderen dan ook dat patiënten met minder comorbiditeit en met een milde hypertensie vaker herstel van de bloeddruk laten zien na bariatrische chirurgie. En dat vroeg in het ziekteproces interveneren dus mogelijk gunstig is. Nou, een kanttekening hierbij is wel dat het een observationeel onderzoek is en data over niet-medicamenteuze behandeling van hypertensie, dat ontbrak. En bovendien is niet onderzocht welke chirurgische of niet-chirurgische interventie voor deze groep het beste is. Dus zou gewoon afvallen niet beter zijn.
Hm. Ja, dus dat geeft wel weer aanleiding voor een nieuw onderzoek. Maar dit is in ieder geval een groot onderzoek.
Ja, ja, en echt met veel. En ook, ik vind het ook complimenten voor de onderzoekers dat ze dus alle Zweedse patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen erin hebben gekregen.
Ja, ja, ja.
Interesting. Ja.
Of je nou dan inderdaad sneller daar ook naar moet grijpen of toch nog een kans moet zien te grijpen voor leefstijlverandering. Ja, ja, blijft een lastige, want het is toch al flink een operatie met ja, je hele voedingspatroon, et cetera, verandert erdoor. De buik verandert erdoor.
Zeker. Ja. En dan heb je al die vitaminegebreken die je daarna ziet en moeheid.
Ja.
Ja. Ja, aan de andere kant is echt die morbide obesitas, dat mensen daar helemaal, ja, weer vanaf komen zonder hulp. Die cijfers zijn ook niet zo goed.
Is ook zo. Dus in ieder geval, de bloeddruk, die heeft een betere kans om te verbeteren na bariatrische chirurgie als je niet te lang daarvoor een hoge bloeddruk hebt gehad door de morbide obesitas.
Ja, ja, dus ja, eigenlijk bij relatief gezonde mannen dan met name, die nog niet zo lang hypertensie hebben. Ja,
ja, goed om te weten. Door naar nieuwsitem 3.
Yes. Nieuwsitem 3. Online aanpak van combinatie depressiviteit en alcoholmisbruik.
Hierin bespreken we ook de website Beating the Booze. En deze website is helaas alleen nog maar beschikbaar voor onderzoek. Hopelijk komt die wel snel beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. Maar een vervangende mogelijkheid is een andere website. Dat is zelfhulpalcohol.nl. Die is van Jelinek. En we zullen die website ook even in de show notes zetten. Dus dat is zelfhulpalcohol.nl. Terug naar de podcast.
Alcoholmisbruik komt vaak voor bij depressies en kan de start van een behandeling in de weg staan. Welk probleem moet je nou het eerst behandelen? Bij depressieve volwassenen met problematisch alcoholgebruik kunnen online interventies uitkomst bieden. Dat blijkt uit een systematisch literatuuroverzicht. De online interventies verminderen depressieve symptomen na 3 maanden en alcoholconsumptie na 6 maanden. Bij lange wachtlijsten in de GGZ is verwijzing naar een online programma dan ook een goed alternatief.
Ja, een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse is gedaan naar de werkzaamheid van online behandelingen voor volwassenen met depressiviteit en alcoholmisbruik. En inderdaad, dat is goed, want er is gebrek aan evidence-based online behandelmogelijkheden voor mensen met depressieve klachten die tegelijkertijd behandeld willen worden voor problematisch alcoholgebruik. Ja, het is natuurlijk een super lastige combinatie.
Zeker.
Wat wel veel voorkomt.
Ja, en sterker nog, het is ook een van de scheurblaadjes in de kalender van Help de huisarts verzuipt, de scheurkalender. Ja. En dat is, vind ik, heel herkenbaar, dat je soms patiënt met problematisch alcoholgebruik en depressie verwijst naar Jelinek. En dan zeggen ze, nee, de depressie is voorliggend. Patiënt retour naar huisarts. En dan verwijs je patiënt naar de GGZ en zeggen, nee, de verslaving is voorliggend. Dus retour naar de huisarts.
Ja.
Wat doe je dan?
En vervolgens wordt die arme patiënt naar het internet verwezen. Hier, ja, doe maar online.
Ja.
Probeer dat maar. Ja, nou ja, het is goed dat er iets is. Dus,
zeker, dus ik ben benieuwd wat je gevonden hebt.
Ja. Ja, misschien kan je nog even noemen, die scheurkalender, als je nog ergens te krijgen. Super gaaf initiatief trouwens.
Ja, heel leuk. Als je kijkt op helpdehuisartsverzuip.nl en dan kan je op verscheurkalender klikken, dan kan je hem daar downloaden. En dan kan je hem ook nog laten uitprinten, een hardcopy ontvangen. En dat is ongeveer €10 exclusief verzenden. En dan kan je daar het contactformulier invullen op www.dehelpdehuisartsverzuipt.
Kijk.
Een aanrader.
Ja, mooie toevoeging. Hey, we gaan weer even terug naar waar we ook weer mee bezig waren. Namelijk, ja, de combinatie depressieve klachten en problematisch alcoholgebruik. En dat daar dus onderzoek naar gedaan is. De behandelingen varieerden van online minimaal begeleide cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering tot dagelijkse motiverende tekstberichtjes. De onderzoekers includeerden 6 RCT's uit Australië, Verenigde Staten en Ierland die gepubliceerd waren tussen 2009 en 2019. In de onderzoeken vergeleek men de online interventies met de standaardbehandeling of geen behandeling. De gemiddelde leeftijd van de patiënten lag tussen de 20 en de 50 jaar En na 3 maanden follow-up was er een kleine, maar significante afname van depressieve symptomen bij 650 volwassenen. Dit geeft een number needed to treat van 5 personen, dus dat valt mee.
Ja?
Dit verschil was na 6 maanden echter niet meer significant. En dan heb je het dus over de depressieve symptomen.
Ja.
Voor het problematisch alcoholgebruik bleek er een kleine en significante afname van alcoholconsumptie na 6 maanden follow-up. Dat was een number needed to treat van 13. Maar er was na 3 maanden, gek genoeg, was er geen significant verschil tussen die groepen van alcoholconsumptie. Het aantal onderzoeken was wel beperkt, maar de kwaliteit was redelijk van deze onderzoeken. En dan is het nog goed om te weten dat er op dit moment in Nederland ook een online programma wordt onderzocht, namelijk Beating the Booze, om alcoholgebruik onder jongvolwassenen met depressie te verminderen. Nou, ik heb die site bekeken en dat was, ja, ik vond het echt een mooie website. En het leek me een hele laagdrempelige hulp voor deze doelgroep. En ze proberen in 6 fases te werken aan persoonlijke doelen, met ook registratie van het gebruik en registratie van de stemming, om meer inzicht te krijgen in hoe het gaat. Tal van video's, tips, ervaringsverhalen en ook een forum om in contact te komen met anderen. Dus ik vond dat een hele volledige website. Dus als je dan bij die scheurkalender zo'n patiënt tegenkomt, alcohol en depressie, lastige. Beating the Booze is echt eentje om voor die groep te onthouden.
Nou, wat een goede tip. Ja.
Ja, dat is mooi.
En zij doen dus blijkbaar in 6 fases en niet de 12 steps van anonieme alcoholisten.
Nee, dan hebben ze dus per die fase hebben ze ook weer een video per fase en tips per fase. En dan, ja, dus die persoonlijke doelen zijn daarin heel belangrijk.
Nou, wat goed. Deze ga ik onthouden.
Beating the Booze.
Beating the Booze. Hey, dan gaan we naar nieuwsitem 4, denk ik.
Ja. Nieuwsitem 4. Overgewicht bij kinderen. Somatische klachten wegen zwaar mee. Kinderen en adolescenten met overgewicht ervaren daarvan somatische, psychologische en sociale gevolgen. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat zij meer lichamelijke klachten hebben dan hun leeftijdsgenoten met een gezond gewicht. En dat die klachten bijdragen aan een lagere kwaliteit van leven. Wat het lastig maakt is dat de klachten niet tot frequenter spreekuurbezoek leiden, wat signalering door de huisarts natuurlijk weer bemoeilijkt.
Ja, het was al bekend dat overgewicht leidt tot een verminderde kwaliteit van leven, en dat zei je natuurlijk al. En het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mediërende of bijdragende rol van lichamelijke klachten en bezoeken aan de huisarts. De onderzoekers includeerden kinderen tussen de 2 en de 18 jaar met en zonder overgewicht tijdens niet spoedeisende consulten in meer dan 70 Nederlandse huisartspraktijken tussen 2010 en 2013. Nou, de deelnemers werden gewogen en gemeten. Zij vulden ook vragenlijsten in over onder andere kwaliteit van leven en over somatische klachten. En dit betrof dan 11 algemene klachten zoals duizeligheid, vermoeidheid en buikpijn. Nou, dit cohort van kinderen werd 2 jaar gevolgd. In totaal werden meer dan 700 kinderen geïncludeerd van gemiddeld 8,2 jaar oud. Met een gemiddelde BMIZ van 0,1. Nou, dat zal ik even uitleggen. De BMIZ is een voor de leeftijd en geslacht gestandardiseerde BMI, waarbij plus 1 correspondeert met overgewicht en plus 2 met obesitas. De kinderen met een normaal gewicht hadden een significant hogere kwaliteit van leven, namelijk 84 op een schaal van 100. De kinderen met overgewicht hadden 79 op een schaal van 100 en met obesitas 77 op een schaal van 100. Dit was significant verschillend. De BMIZ, de leeftijd, lage 6 en somatische klachten waren in een multivariabele analyse ook allemaal significant geassocieerd met een lagere kwaliteit van leven. Nou, en wat is ook alweer een multivariabele analyse? Nou, daarin worden alle in het model opgenomen onafhankelijke variabelen in een onderlinge samenhang onderzocht op een invloed op de afhankelijke variabelen, in dit geval dus de kwaliteit van leven. Ze hebben dus allemaal invloed op de kwaliteit van leven, ook als je een onderlinge samenhang erbij betrekt. Wel even een kanttekening. Deze cijfers komen uit een cross-sectioneel onderzoek en leiden dus niet tot een oorzaak-gevolgrelatie. We kunnen dus alleen spreken van associaties.
Nou, verder melden de onderzoekers dat naast het directe verband tussen BMIZ en de kwaliteit van leven, er ook een indirect verband bestond tussen een hoge BMIZ en somatische klachten als medierende factor. En dit was aangetoond via een mediation-analyse.
Een mediation-analyse. We wisten eigenlijk niet zo goed wat dit was. En we hebben de schrijver van het artikel bereid gevonden om dit uit te leggen. De schrijver is Hevi Hassan. Zij is IOTO aan het Erasmus MC en ook dus huisarts in opleiding. Nou, en hier komt haar uitleg.
Dankjewel Femke voor de introductie en dat ik dit stukje mag toelichten. Een mediatieanalyse wordt gebruikt om te kijken of een verband tussen een onafhankelijke en een afhankelijke variabele ook via een derde variabele kan worden verklaard, ook wel mediator genoemd. In ons geval is de onafhankelijke variabele de BMIZ, de afhankelijke variabele de kwaliteit van leven en de mediator de somatische klachten. Dus de mediatieanalyse kijkt naar directe en indirecte verbanden. In andere woorden, we hebben gekeken of het directe effect van BMIZ op kwaliteit van leven indirect door somatische klachten verklaard kon worden. Middels deze mediatieanalyse in een groep van 733 kinderen van 2 tot 18 jaar oud met normaal gewicht, overgewicht en obesitas hebben we gekeken of het effect van BMIZ op de kwaliteit van leven gemedieerd was door somatische klachten. Uit onze analyse komt naar voren dat 30% van het effect van BMIZ op kwaliteit van leven door het indirecte effect van somatische klachten verklaard kan worden. Kort gezegd, op basis van onze data en analyse kunnen we zeggen dat BMIZ een direct impact heeft op de kwaliteit van leven van kinderen en adolescenten. Hierbij lijkt het erop dat somatische klachten van invloed zijn.
Nou, onwijs bedankt Hevi dat je dit hebt willen uitleggen aan ons. En we gaan weer terug naar de nieuwspodcast.
Verder was nog opmerkelijk dat er geen verband bestond tussen het aantal huisartsconsulten en een hoge BMIZ. Dikke kinderen komen dus niet vaak op het spreekuur, terwijl ze, blijkend uit de mediation-analyse, wel meer lichamelijke klachten hebben.
Ja.
Nou, terug naar de praktijk. Dan kun je denk ik concluderen dat kinderen met overgewicht uiteenlopende somatische klachten kunnen ervaren en dat deze geassocieerd zijn met een lagere kwaliteit van leven. Nou, deze resultaten sluiten aan bij het advies uit de NAG-standaard obesitas om als huisarts actief te vragen naar psychosociale en somatische gevolgen van hun overgewicht. En dat is een uitdaging, want deze dikke kinderen komen niet meer op het spreekuur dan kinderen met een normaal gewicht.
Ja, dus dat is uiteindelijk een goede conclusie na behoorlijk wat statistische cijfertjes en analyses.
Zeker.
Dat je toch doorvraagt of er somatische klachten zijn en ook die psychosociale gevolgen. Maar ja, ze komen dus niet. Dus dat maakt het wel lastig.
Ja, of ze komen wel, maar in ieder geval niet vaker.
Ja. Nee. Ja. Ik vind het wel lastig om überhaupt het aan te kaarten. Want je wil ook niet dat elk spreekuurbezoek dat erop gewezen wordt.
Nee.
En je merkt vaak toch ook wel dat ouders een beetje het aflijken te houden.
Ja. Nee, en ik merk bij mezelf soms ook wel een bepaalde, niet urgentie, maar dat ik denk, oh, als het in kinderleeftijd al lukt om er iets aan te doen of ze hulp te kunnen bieden, dan hebben ze daar misschien de rest van hun leven wat aan.
Ja. Dan gaan we door naar nieuwsitem 5.
Nieuwsitem 5. Ander taalgebruik door patiënten met onverklaarde klachten. Artsen denken vaak dat patiënten met onverklaarde klachten erg verschillen van patiënten met verklaarde klachten. Een van de veronderstelde verschillen is dat zij hun klachten vager en ongestructureerder verwoorden en dat ze meer ontkenningen gebruiken. Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat deze veronderstelling niet klopt.
Ja, Nijmeegse onderzoekers bekeken 2750 tekstfragmenten afkomstig uit 41 huisartsconsulten van patiënten met onverklaarde klachten en 41 consulten met verklaarde klachten. Ze onderzochten deze op het voorkomen van bepaalde woorden, bijvoorbeeld intensiverende woorden, heel veel, of verzachtende woorden, een beetje, expliciete uitingen van het eigen standpunt, ik denk, en abstracties, meer of minder beelden zoals ik snak naar adem versus ik ben kortademig. Daarnaast vergeleken ze ook de aantallen positieve en negatieve waarderingen in de tekst, zoals de positieve, dit is geweldig, en negatieve, deze bloeddruk is te hoog. Ze noteerden ook of er verwijzingen waren naar biomedische of psychosociale zaken. En de fase van het consult waarin de uitingen voorkwamen, werden ook geregistreerd. Alle vergelijkingen werden door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar gedaan. En de betrouwbaarheid bleek hoog, oftewel de variatie tussen de onderzoekers was klein. Het resultaat was dat de onderzoekers geen statistisch significant verschil tussen deze teksten vonden. Het enige verschil was dat patiënten met onverklaarde klachten de helft minder verzachtende woorden gebruikten in vergelijking met patiënten met verklaarde klachten. En dit verschil verdween ook nog eens wanneer je rekening hield met de fase van het consult. De onderzoekers concludeerden hieruit dat patiënten met onverklaarde klachten hun problemen niet anders verwoorden. Er is dus sprake van eigenlijk een vooroordeel van artsen over deze patiënten. Deze vooroordelen kunnen voor communicatieproblemen zorgen, namelijk dat patiënten met onverklaarde klachten zich niet serieus genomen voelen.
Ja, ik merk dat ik ook wel een beetje zo'n vooroordeel had, maar dat is dus niet terecht naar aanleiding van dit onderzoek. Ja.
Nee, het zijn aardig wat tekstfragmenten die wel doorgenomen zijn, maar het komt dus allemaal overeen.
Ja, het is meer dat wij waarschijnlijk als dokters het dan niet in een hokje kunnen plaatsen en dan zelf een beetje stress voelen van, goh, hoe moet ik dit nou duiden? Wat een vaag verhaal. Het is je eigen ongemak eigenlijk.
Ja. Nou, dan gaan we naar het laatste nieuwsitem. Nieuwsitem 6. De vertrouwensband tussen AIOS en patiënt. Voor acute en alledaagse klachten geven patiënten de voorkeur aan een dokter die het snelst beschikbaar is. Patiënten met complexere, chronische klachten consulteren het liefst een arts met wie ze al een langdurige band hebben opgebouwd. Door een empathische houding en herhaaldelijke consulten kan ook de AIOS deze vertrouwde dokter zijn. Dat blijkt uit een recent Nederlands kwalitatief onderzoek.
Ja, dus goed nieuws voor de AIOS en opleiders onder onze luisteraars. De onderzoekers hielden een doelgerichte steekproef onder 28 patiënten uit 5 opleidingspraktijken in de regio Amsterdam en Utrecht. Nou, en in semi-gestructureerde interviews werd daarbij de bereidheid bevraagd om een huisarts in opleiding te consulteren. En dus ook naar de factoren die daarbij een rol kunnen spelen. Het antwoord van deze patiënten bleek dat de aard van de klacht de voorkeur van de patiënt bepaalt. Dus voor acute klachten vond de patiënt het belangrijk om snel gezien te worden. Dat zei je al, Femke. En voor specifieke geslachtsgerelateerde klachten gaven zij de voorkeur aan een arts van hetzelfde geslacht. Dat vond ik wel grappig. Dat is wat ik ook in de praktijk merk. Ik weet niet, wij hebben Omnius Scipio. Dat is niet echt genderneutral, maar alle vrouwen zijn roze en alle mannen zijn blauw. En ik heb heel vaak roze dag. Toen was een keer mijn mannelijke collega er niet. En toen nam ik voor hem waar, viel ik voor hem in. Toen had ik toch voornamelijk een blauwe dag.
Blauwe dag.
Ja, hoe gaat het liedje ook alweer? Suzanne en Freek. Nou, wat nog wel leuk is om te weten is dat het voor de geslachtsgerelateerde klachten voor de patiënten minder van belang was of de huisarts nou nog in opleiding was of niet. Nou, het belang van een langdurige vertrouwensband bij de patiënt is al langer bekend en heel waardevol, denk ik. En met name voor het bespreken van chronische, dan wel complexe problematiek. Uit dit onderzoek blijkt dat ook de AIOS hierin een rol voor patiënten kan vervullen, mits er dus herhaaldelijke contacten hebben plaatsgevonden en er door de patiënt een empathische houding van de AIOS wordt ervaren. Nou, deze bevinding onderstreept het voordeel van de huidige Nederlandse opleidingsstructuur, waarbij de AIOS minimaal 1 jaar in dezelfde huisartspraktijk stage loopt. Hierdoor is het dus voor de AIOS beter mogelijk om ervaring op te doen in chronische en complexe zorg. Uit dit onderzoek komt wel naar voren dat het vertrouwen van de patiënt samenhangt met het basisvertrouwen die deze patiënt heeft in het onderwijs, de competenties van de AIOS en kennis over de begeleiding. Hier is dus ook een rol voor de opleider weggelegd die zijn of haar patiënten daarover goed moet informeren.
Ja.
Nou, het is voor de AIOS in ieder geval belangrijk om wel degelijk kennis te maken met die chronische en complexe patiënten. Waarbij meerdere consulten met dezelfde patiënt en een empathische houding helpend kunnen zijn.
Ja, dus inderdaad goed nieuws voor de AIOS en de opleider. Ja, het heeft mij altijd verbaasd, toen ik zelf AIOS was, dat patiënten het prima vinden om met ook langduriger problemen die al in het verleden gespeeld hebben, en je weet dat dat in de toekomst ook nog gaat spelen, dat ze dan toch bij zo'n soort van tijdelijke dokter, dat ze dat echt prima vinden om daar hun hele verhaal weer te vertellen.
Ja, mij ook. Misschien zegt dat wat over onze empathische houding, maar...
Ja. Maar dat je dus ook, doordat je een jaar ergens blijft, dat je dan toch nog echt nog wel flink wat patiënten hebt die je gewoon echt goed leert kennen.
Ook in palliatieve setting in het derde jaar.
Ja.
En het helpt misschien ook dat AIOS over het algemeen iets meer tijd hebben, wel?
Ja, zeker.
Dus ode aan de AIOS. Hey, we zijn rond. Alle 6e nieuwsitems hebben we gehad. Wat neem jij mee, Femke?
Ja, het zijn leuke somatische nieuwsitems geweest. Een maagverkleining, toch wat sneller, heeft toch wat beter effect op die hypertensie. Vond ik wel een eye-opener. Mm-hmm. En jij?
Ik neem toch mee dat ik obesitas bij kinderen probeer aan te kaarten. Dat je nu toch wel weer wat associaties hebt met verminderde kwaliteit van leven. En uiteindelijk wil je toch gelukkige kinderen.
Ja, ja. Kinderen met nog een lange toekomst voor zich, dat je die snel al erbij betrekt. Ja.
Mooi, nou dankjewel weer, Fem.
Nou, ik ben toch wel heel erg blij dat ik de mocassin goed kan uitspreken nu.
Ja, en pizzeria's is vesicolor in plaats van vermicolor.
Goed. Hey Tessa, tot volgende maand weer.
Tot volgende maand.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org. En op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!